Goed, ik wil vanavond de nadruk leggen op het leven na de doop. Een van de getuigenissen, de laatste getuigenis was van: ik ben heel nieuwsgierig wat er gaat verder met mijn leven. Nou, heel nieuwsgierig dan zijn, je mag ook. Laat ons in de steek. Dan krijg ik de lobby. Je mag ook heel vol verwachting zijn als het gaat om... Ja, wat gaat God me nou geven? Want God is goed. Ik weet niet of je dat zo ervaart, dat God een goede God is. Een van de dopelingen zei van: ja, ik heb God leren kennen als een hele strenge God waar je een beetje angstig voor bent. Maar dat is God niet. Dat heb je het verkeerd. God is goed. En als God aan jou denkt en God denkt aan jou, dan krijg je een warm gevoel van binnen. Krijgt God een warm gevoel van binnen. Dan beginnen zijn ogen te stralen. Want dat is liefde. Als je als mens van iemand houdt en je kijkt naar iemand, dan voelt fijn, dat voelt goed. Dus ga God nou eens een keer op die manier zien. Hij houdt van je. En hij heeft dat laten zien door zijn zoon te geven. Nou, als we dan het hebben over een nieuw leven leiden, want daar ga ik het vanavond over hebben, dan mag je gewoon weten dat God een geweldig leven voor jou in petto heeft. Alleen er zitten zoveel blokkades in ons. Romeinen 6, daar wil ik het voornamelijk over hebben. Romeinen 6 gaat over... is eigenlijk het hoofdstuk over de leer van de doop. En toch zijn er maar twee versen, vers 3 en vers 4, wat over de doop gaat. Het gaat eigenlijk over wat doet de doop, wat is de doop en wat werkt dat uit in je leven. Daar gaat Romeinen 6 over en daar wil ik een aantal dingen over zeggen. In de eerste plaats, dopen heeft een doel in Gods heilsplan. Het is niet iets van, ja, dat kan je doen, dat kan je niet doen, maar dopen heeft zeker een doel. Want de doop is een doorgang naar het leven. Het is een deur. Het is een drempel die je over moet. Het is iets wat je moet passeren om verder te komen. Voor die doop ben je al tot geloof gekomen. Daarom noemen we het ook een geloofsdoop. En als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan ga je wandelen met hem. Dan ben je er nog niet, maar dan heb je alles gekregen wat godsvrucht geeft. En dus moet je gaan wandelen, moet je die drempels gaan nemen die er voor je liggen. En de allereerste drempel is die drempel van de doop. Heel veel gelovigen denken, ja, dopen is, ja, dan hoor je erbij. Dat heeft zeker de verbondsdoop, hè, wat wij als kinderdoop ook wel kennen, heeft die betekenis. Dan hoor je bij het verbond, zeggen de reformatorische en de Rooms-Katholieke kerk. Anderen zeggen, ja, het is een illustratie van je geloof. Toen ik ging geloven in de Heer Jezus Christus, ben ik met hem gestorven. En omdat hij is opgestaan, mocht ik ook een nieuw leven leven. En dat laat ik zien in de doop. Nou, dat mag allemaal waar zijn. Maar de doop, die brengt je verder op die geloofsreis. Ik ben van de zomer op vakantie geweest in Engeland. En tussen Engeland en Nederland ligt een zee. En je kan wel zeggen, ik wil naar Engeland gaan, maar dan rijd ik met mijn auto de pier van Scheveningen op. En ja, dan kan je niet verder. Dus je moet iets anders hebben. Je moet een middel hebben om over die zee heen te komen. Nou, dan moet je een kaartje kopen. En ik ben met de boot van Duinkerken naar Dover gevaren. Maar dan ben ik nog niet waar ik wezen wilde. Ik wilde wel naar die overkant, maar ik had een bepaalde plaats in Engeland waar ik naartoe wilde. Nou, zo is het ook met het dopen. Je wil uiteindelijk het doel bereiken wat God met je heeft, maar daartussen ligt dat water, die blokkade waar je niet doorheen kan komen, want je hebt geen boot. En toch is er wel een boot, de ark van God die Jezus is. Dus we moeten een deel van onze geloofsreis moeten we passeren, een onderdeel, om verder te kunnen komen. Het is fantastisch als je zegt, ik geloof in de Heer Jezus Christus. Maar nu moet hij verder komen. En daarvoor moet je over dat water heen. Moet je door die zee heen. Dat staat eigenlijk voor een blokkade in je leven die we zonde noemen. We moeten de zonde passeren. Nou, we weten allemaal dat als wij sterven, en dat geloven alle mensen, of je nou gelovig bent of niet, dat het daarna goed komt. He, dan kunnen wij dat niet voorstellen dat mensen naar de hel gaan. Nee. We hebben allemaal het idee van, dan wordt dat fantastisch. Gaan we naar de hemel, sommigen hebben over de sterretjes aan de lucht en zo. Allemaal mooie gedachten hebben mensen over het leven na de dood. Maar ja, is dat waar? En komen we er ook? En waarom zul je zo lang moeten wachten tot je 80, 90 bent, tot je sterft, en dat je dan al die ellende in dat aardse tranendal achter je kan laten en verder kan komen? Want weet je, de Heer Jezus Christus heeft ons een dood gegeven. Want hij is gestorven aan het kruis van Golgotha voor ons. Maar dat betekent dat ik ook deel kan krijgen aan zijn dood om verder te komen. En dat heeft met die doop te maken. Laten we maar lezen in Romeinen 6 vers 4. Er staat, We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Goed even kijken. Door de doop zijn we in de dood van Jezus begraven. Ergens verder in de Romeinen 6 staat dat we samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood. Nou, dat doe je dus in de doop. En dan staat er een tussenzin, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Daarom zijn we begraven met hem in de doop om een nieuw leven te leiden. Dus dat leven, dat is er al na de doop. Dus doop is heel belangrijk, dat is die zee passeren, zodat je aankomt en verder kan. En als je die zee niet passeert, dan verdrink je erin. Dan ga je niet verder, dan blijf je aan de verkeerde kant staan. Geloof je dan niet? Ja, je gelooft wel zeker. Ben je dan niet gered? Ja, je bent ook nog gered. En als je sterft, ga je naar de hemel. Maar hier op de aarde loop je vast. Je komt niet verder in dat geloof. Dat is eigenlijk ook een aantal getuigenissen wat ik net gehoord heb. Je stagneert ergens in die geloofsontwikkeling. En dan ga je op zoek, wat moet ik dan verder doen? Je gaat ervoor bidden. Je gaat de Bijbel lezen. Want er moet ergens een bolwerk worden overwonnen. Die zee van de zonde die tussen ons en God instaat. En onze ervaring, mijn ervaring en jouw ervaring en uw ervaring is allemaal, ik zondig. Ik doe zonde in mijn leven. Dat wil ik helemaal niet, maar ik doe ze wel. En hoe kom ik daar vanaf? Nou, God heeft een reddingsplan bedacht. En dat reddingsplan, dat is niet onze verlossing en niet onze vergeving van onze zonde. Verlossing heeft te maken dat de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus op mij komt en mijn onrechtvaardigheid wordt op hem gelegd. Ik word verlost. Dat gebeurt door geloof. En mijn zonden zijn mij vergeven. Maar ik heb nog steeds die ervaring van zonde. Wat God wil is dat we verder komen. En die plannen van God die staan ook in de Bijbel. En die staan er voor de zondeval. De meeste kerken, de meeste christenen die beginnen met Genesis 3. En lopen dan door tot het kruis en dan weer terug en dan weer heen en dan weer terug. We komen niet verder dan, we zijn zondaren en hoe komen we van onze zonden af? Maar die zonden zijn al lang opgelost, mensen. Als de Heer Jezus Christus voor onze zonde aan het kruis is gestorven, dan hoef jij niks meer te doen. God wil verder. En Gods plannen die staan in Genesis 1 met de mens. We kennen allemaal die hoofdstukken, Genesis 1, de schepping. En God zegt, ik wil dat mensen op mij gaan lijken. Ik wil mensen maken die op ons gaan lijken. En in de evangelie lezen we dat betekent dat we lijken op de zoon. God wil zonen, want hij wil ook dat er niet één of twee zonen zijn, maar dat er een heleboel zijn. Hij wil er een heleboel van die zoon hebben. En Jezus heeft dan ook gezegd, maak discipelen van mij. Discipelen van Jezus zijn mensen die op Jezus lijken, die op de zoon lijken. Dat is die vermenigvuldiging. En het doel is dat ze gaan heersen. Dus beelddrager en vermenigvuldiging en heersen over de aarde. Dat zijn Gods plannen met ons als mensen. En daarvoor heeft de Heer Jezus Christus onze zonde gedragen. Het is dus niet een doel, maar het is een middel. Een middel om verder te kunnen komen. Maar goed, we hebben nog steeds dat probleem, die persoonlijke ervaring, dat we steeds opnieuw fouten maken, ook na je doop. En de Bijbel ondersteunt het ook nog. En Johannes 1 vers 8 zegt, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. En dus, alle mensen weten wat zonde is. En hou jezelf dan niet voor de gek van, ik ben een christen en ik zondig niet meer, want dat is niet waar. Maar er is wat anders waar. Dat komt omdat we zondigen, omdat wij mensen kennis hebben van goed en van kwaad. We kennen allemaal waarschijnlijk wel het scheppings- of de paradijsverhaal, waarin die twee bomen stonden, de boom des levens en de boom van kennis van goed en van kwaad. En God had tegen Adam en Eva gezegd, je mag niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad, want anders sterf je. Waarom zegt God dat? En waarom staat die boom überhaupt in het paradijs? Waarom heeft God die boom niet omgekapt en ergens opgeborgen? Weet je, omdat wij mensen kennis van God, goed en kwaad moeten krijgen op een gegeven moment om verder te kunnen komen. Maar dat mogen we pas weten als we gelijk aan God zijn. En daarom moesten we beginnen met die boom des levens. Wat een beeld is van de Heer Jezus Christus. De boom des levens mag je van eten als je een overwinnaar bent. Niet als je een gelovige bent, maar een overwinnaar, zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Efeze in Openbaring 1. Ze mogen verder komen in dat allerheiligst geloof. Maar goed, Adam en Eva, die namen van die boom van kennis van goed en kwaad. En vanaf dat moment weten alle mensen wat het verschil is tussen goed en kwaad. Adam en Eva wisten dat in het begin helemaal niet. Die wisten niet wat kwaad was, maar ze wisten ook niet wat goed was. Ze woonden in het paradijs, maar ze wisten niet eens dat ze gelukkig waren. Want geluk is pas te kennen als je weet als je in een stukje ongeluk terechtkomt. Toen ze eruit gegooid waren, toen wisten ze wat ze misten. Nu, alle mensen weten wat goed en kwaad is. En weet je wat de ellende is van dat kwaad? Dat is sterker dan wat jij ook maar zou willen. Je kunt dat niet beheersen. En daarom zegt God tegen Adam en Eva, blijf er vanaf, eet dat niet, want dan ga je dood. Nu zijn wij verder. We weten van kennis, van goed en van kwaad. En we weten ook dat we dat kwaad niet kunnen beheersen en dat we zondigen. En dan komt God met zijn wet, en dat is het goede. Want de wet is heilig en rechtvaardig en goed. En in sommige kerken wordt die elke zondagmorgen voorgelezen. Maar we kunnen wel het goede horen en we kunnen beamen dat dat goed is. Maar je kan er helemaal niks mee, omdat dat kwade wat in je is veel machtiger is dan dat goede. Wet doet zonde kennen, zegt de Bijbel. Maar ik wil het helemaal niet. Wil jij zondigen? Wil u zondigen? Ik wil niet zondigen. Als ik één ding niet wil, is zonde. Niet zonde. Ik wil gewoon niet zondigen. Ik wil God niet ongehoorzaam zijn. En toch, het overkomt je steeds weer opnieuw. Ik doe dus wat ik niet wil. God zegt, dit is goed. Ik zeg, amen. Heere God, dat is goed. Vervolgens doe ik precies het tegenovergestelde. Begrijpen we dan, en dit is Romeinen 7, dat er iets in me is, de macht van de zonde, die me iets laat doen wat ik niet wil. Hoe kom ik van die ellende af? Hoe kom ik van dat kwaad af in mijn leven? Nou, niet door er tegen te vechten. Zonde overwin je nooit uit eigen kracht. Het is onmogelijk. Ook niet door naar de wet te luisteren, door naar gospelmuziek te luisteren, door de Bijbel te lezen, door naar de kerk te gaan. Nou, noem al die dingen maar op die goed zijn, dan kom je niet van zonde af. Er is maar één manier om van zonde af te komen. En dat is kijken naar de heerlijkheid en de majesteit en de glorie van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het overwonnen. Hij is het licht. Hoe verdwijnt duisternis door in het licht te wandelen? En als we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, dan hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus reinigt ons dan van alle zonden. Weet je, als je in de heerlijkheid van de Heer Jezus bent, als je dat ervaart, als je het als het ware in je body voelt, van hé, God houdt van mij. Dan zondig je niet meer. Bedenk maar dat je verliefd bent op een ander. Weet je, dan wil je maar één ding, bij die ander zijn. Dus dan gaat je hart helemaal naar die ander uit. Als jij verliefd bent op de Heere God, op de Heer Jezus Christus, als je vol van zijn liefde bent, en dat kan alleen maar omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, dan zondig je niet meer. Dus wat moet er veranderen in mijn en jou en in uw leven? De Heer Jezus Christus moet meer plek krijgen in mijn leven. Ik moet steeds meer veranderen naar het beeld van Christus. Dan begint mijn leven overwinnend te worden. Want Jezus is de oplossing. En Hij maakt een einde aan de zondemacht. Romeinen 6 vers 10. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Weet je, Jezus had niet gezondigd. Hij deed het dus niet voor zichzelf. Voor eens en altijd. En nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Dus het kwaad is overwonnen door Jezus, maar niet alleen daarvoor. Hij heeft het ook gedaan met een doel. Met die doelen die ik straks uit Genesis 1 haal. Om beelddrager van God te worden. Om je te vermenigvuldigen in die zonen van God. En om te heersen. Dat staat in Romeinen 5 vers 17. Dat staat als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens. Dat was Adam en Eva. Is het des te zekerder dat alle die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, dat zijn wij, we hebben een genade ontvangen in zo'n overvloed. Nou, dat is zo zeker, dat staat er, dan zullen die mensen zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens Jezus Christus. Weet je, we zijn bedoeld om te regeren. God gaat zijn koninkrijk bouwen. En wij zijn allemaal een opleiding als koning en koningin. En we moeten dus ophouden met te denken van kom ik wel in de hemel en hoe kan ik zonde overwinnen, want dat is al lang geregeld bij God. De Heer Jezus Christus heeft dat helemaal aan dat kruis volbracht. Toen hij stierf, zei hij, het is volbracht. De weg is open. De barrières zijn genomen. We kunnen de weg gaan. En dan komen wij, geloven we dat eigenlijk wel? Want er zit zoveel verkeerde denkwijzes in ons. Die zijn er als waar we ingeprogrammeerd. De overwinning begint dan ook in ons denken. Dat denken van ons is het slagveld. Dat is een geestelijke strijd. De strijd tussen het kwaad en het goed. Tussen de Satan en de Heilige Geest. Wie gaat dat winnen? Dus we zeggen, nou dat is makkelijk, want God is machtiger. Maar hoe komt het dan dat we steeds weer struikelen? We hebben geestelijke wapens nodig. Want God heeft die strijd ook aan ons overgelaten. We moeten gaan veranderen in ons denken. Hoe kan dat? Dat je hier, in dat hoofd van jou en van mij, vindt dat denken plaats. Hier aan de linkerkant, ik hoop maar even op de linkerkant van je hoofd, daar zit je denken. Er zit een soort van harde schijf met een ontzettend groot geheugen. Weet ik veel hoeveel gigabyte. Er kunnen wel 80 of 100 levensjaren kunnen in plaatjes, in geluiden, in geuren, weet ik veel, hier opgeslagen worden. Dat hele kleine stukje linker hersenhelft bevat je hele leven. Vanaf je geboorte tot aan je sterven op aarde. Maar wie heeft dat geprogrammeerd? En een babytje heeft dat niet hoor. Een babytje heeft heel weinig. Weet je, en dan begint er iemand op dat toetsenbord, en dat zit hier aan de andere kant van je hersenen, begint dat toetsenbord in te doen, in te typen. Dat is je moeder. Waarschijnlijk is het je moeder geweest. Je moeder begint jou liefde te geven en aandacht en je ruikt de geur van je moeder en dat soort dingen allemaal. En dat geeft hechting. Dat geeft liefde. En zo begin je te groeien in dat geloof. Maar je ouders, ook als, we gaan maar even uit dat je liefhebbende ouders hebben gehad, die hebben je geprogrammeerd zodat je nu weet hoe het leven in elkaar zit. Met alle concepten van het leven. Liefhebbende mensen, die programmeren ons. En dat zijn voor de meeste van ons zijn dat onze ouders geweest. En daarom hebben we bepaalde denkwijzes gekregen die niet meer te veranderen zijn. Is het wel eens je overkomen dat u met iemand een gesprek had en vanuit de Bijbel overtuigde u die persoon van zo en zo zit het in elkaar. En die ander wist helemaal niks meer te zeggen. En ik kwam niet tot de overtuiging die jij had. Ik werd net nog even aangehad, die twee dominees, ik en die geïnformeerde dominee. Nou, weet je komt er niet uit. Ik kan jullie niet overtuigen van de volwassen doop. Dat lukt me nooit. Ik kan de hele Bijbel open doen, ik kan het je tekst voor tekst uitleggen. Je komt er echt niet verder bij. Als je geprogrammeerd bent van nee, het is anders. Hoe kan je dan veranderen? Nou, veranderen kan je alleen maar als je een relatie hebt. Iemand die achter jouw toetsenbord gaat zitten. Waar je meer van houdt dan wie dan ook. Dan begin je te veranderen. Liefde verandert mensen. Nou, de persoon die het meeste van jou houdt, dat zijn niet je ouders. Dat is Jezus. Hij houdt het meeste van jou. Hij heeft zoveel liefde voor jou, dat hij voor jou gestorven is. Dat hij zijn leven heeft gegeven. Dat hij er alles aan doet om jou, die man, die vrouw te maken die je moet zijn. Dus hoe worden we overtuigd? Door relaties. En daarom, een relatie gebaseerd op liefde, overtuigt ons van de waarheid. Ik kan jullie niet overtuigen hoor. Ik zal het niet meer proberen ook. Laat je overtuigen door de Heer Jezus Christus. En daarom het evangelie wat we verkondigen geen dogma's, we verkondigen geen dogma van de volwassen doop, we verkondigen Jezus. Als jij de Heer Jezus Christus op een manier liet kennen die nu ver boven jouw denken en gevoelens en wat dan ook uitgaat, als je hem echt gaat zien, als je zijn liefde, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn glorie gaat zien, gaat ervaren, dan verandert je leven. Jezus heeft het zo gezegd, in Johannes 7, vers 17. Als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, als er iemand naar verlangt, dus niet van iemand die gehoorzaam wil zijn, maar iemand die een hartsverlangen heeft om de wil van God te doen. Heer, ik heb zo'n verlangen om u gehoorzaam te zijn. U kan me vragen wat me wil, ik zal het doen. Weet je, als je dat zo'n houding hebt, dan zal je van de leer van Jezus weten of die uit God komt of uit de mensen. Of het uit jezelf komt. Gehoorzaamheid is gebaseerd op liefde, niet op de wet. Dus we hebben weerstanden. En die weerstanden moeten overwonnen worden. Onze weerstanden worden alleen maar overwonnen. Ons denken zal alleen maar verandering toestaan als we een hele sterke emotionele liefdesband met een ander krijgen. En dat is ook het doel van Paulus zijn brieven geweest. Hij wil mensen overtuigen door liefde. De liefde van Christus dringt me, zegt hij tegen de Korintiërs bijvoorbeeld. In dezelfde Korinthebrief zegt hij, 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. De wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Het is niet overtuiging, het is geen theologie. Het is niet van ik ga je proberen plat te krijgen. De wapens van onze veldtocht zijn krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Zodat we de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God. En als het gaat over de kennis van God is het niet verstandelijke kennis, maar is het relationele kennis. Dat is het kennen van de liefde van God. Weet je hoeveel God van jou houdt? De bekendste tekst in de Bijbel zegt, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God houdt zoveel van jou dat hij zijn zoon opgegeven heeft voor jou. En wie van de mensen zou dat doen? Zoveel houdt de Heere God van jou. Misschien ervaar je dat niet, maar het is wel zo. En daarom wil hij dat je naar hem toe gaat om dat geloof te aanvaarden, zodat je verder komt in dat geweldige geloof van hem, in dat geweldige leven. Dus mensen, we moeten een nieuwe zienswijze krijgen. We moeten de dingen anders gaan bezien, misschien ooit dan je ooit gezien hebt. En wat je ook waar in de kerk of van andere christenen of misschien van je ouders geleerd hebt. Je moet het gaan zien zoals Jezus het ziet. Nee, ik zeg het misschien verkeerd, je moet Jezus zelf zien. Als ik één ding van de laatste tijd geleerd heb is, mijn problemen, mijn zorgen, mijn moeites, mijn weet ik veel wat, lossen op als ik Jezus zie. Dan kan ik overweldigd raken door de liefde van God. Weet je, dan zijn er geen problemen meer. Geen enkel probleem meer. Er zijn er geen financiële problemen meer. Er zijn geen toekomstproblemen meer. Er zijn geen opvoedingsproblemen meer. Er zijn geen relatieproblemen meer. Er is geen enkel probleem als je de liefde van Jezus kent. Ja, maar vaak is het theorie bij ons. Hè? We geloven wel dat liefde van Jezus, maar we kennen hem niet. En dat zal moeten veranderen. En hoe doe je dat nou? Nou, dan moet je naar Jezus toe, want ik kan het je niet geven hoor. Ik kan het je vertellen. We moeten die oude concepten van hoe het zou moeten zijn, wat hier opgeslagen is in die gigabytes in je linker hersenhelft, die moeten we herprogrammeren, moeten we laten herprogrammeren, doordat we Jezus aan het toetsenbord zetten. Zeggen, Heer, we hebben een relatie met u en verander mij. Als we gedoopt zijn, richten we ons geloof op Jezus en niet op je zonde. Niet van het verleden, niet van het heden en ook niet van die nog gaan komen. Want zegt Romeinen 6, vers 11 en 12, zo moet ook u uzelf zien. Dood voor de zonde. Nou, wat betekent dat je dood voor de zonde bent? Dan ben je geen zondaar meer. En dus moet je aan jezelf denken als dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Dus laat de zonde dus niet heersen over je sterfelijk bestaan en geef niet toe aan uw begeerte. Kijk naar Jezus. Hij heeft jou een dood gegeven. Jullie worden vanavond gedoopt. Nou, dan zijn jullie dus ook hartstikke dood, hè? Dat moet gewoon voor je vaststaan. Dat jullie dood zijn voor de zonde. En levend voor God in Christus Jezus. Maar goed, hoe ga ik dan om met al die zonden die ik dan toch nog doe? Ook al wil ik dat niet. Weet je, als wij als christenen zondigen, en dat doen we hoor, dan worden ze ons niet meer toegerekend. Er is geen, in Romeinen 8 vers 1 staat, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dus jij doet iets stoms, je kijkt porno, of je neemt drugs, of je drinkt te veel, of je zegt letterlijke woorden tegen je vrouw, of weet ik wel wat je verkeerd doet. Het wordt je niet meer toegerekend. Misschien heb je een heel groot schuldgevoel van, het wordt je niet meer toegerekend. Als je in Christus Jezus bent. Want dat is wel de voorwaarde. Dat je één bent met de Heer Jezus Christus. Weet je, het is net denk ik als met ouders met kinderen. Als wij aan onze kinderen zien dat ze echt het goede willen. En ze doen stoute dingen. Weet je, dan eigenlijk dan is er iets warms in ons. Ach, laat maar. En soms corrigeren we onze kinderen, maar dat doen we dat uit liefde. Correctie moet altijd uit liefde gebeuren. Dat doet God ook. Maar God kijkt naar je hart. We kennen allemaal David, neem ik aan. David was een man naar Gods hart. En wat een stommiteit en zondige dingen heeft hij gedaan. Hij heeft moorden gepleegd. Hij heeft overspel gepleegd. Nou, vandaag zouden we hem uit de kerk gooien. En God zegt, het is een man naar mijn hart. Want God kijkt naar zijn hart. God kijkt naar jouw hart. En jouw hart moet een houding hebben van gehoorzaamheid. Heer, ik wil uw wil doen. Heer, ik kan het helemaal niet. Maar ik wil dat goede pakken. Ik kan het niet, Heer. Maar als uw liefde niet in mijn hart uitstort, kan ik u ook niet eens lief hebben. Dus Heer, vul me met uw liefde. Het is door de Heilige Geest dat onze harten worden vervuld met de liefde van God. Waardoor we overwinnaars worden. Dus de Bijbel leert ons niet dat we nooit meer zondigen. Maar de Bijbel leert ons wel dat onze zonden ons niet meer worden aangerekend. Nou, zeggen we, dat is makkelijk. Op de wing mag je hier 70 rijden, krijg je voortaan 120. Als ik word aangehouden, dan zeg ik, ja, dat wordt me niet meer aangerekend. Ja. Maar zo werkt dat dus niet. Want als ik gehoorzaam wil zijn, als ik in Christus Jezus wil zijn, dan wil ik ook niet meer zondigen. Het is gewoon een nieuw iets in me geworden. Ik wil niet meer stomme dingen doen. Ik wil mensen niet meer beschadigen. En als ik het doe, heb ik daar spijt van. En dan erken ik dat ook. Dat is ook wat de Bijbel ons zegt, bijvoorbeeld in 1 Johannes 9 en 10. Er staat, beleiden we onze zonde of erkennen we onze zonde, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Er staat niet dat je om vergeving moet vragen. Er wordt alleen maar gezegd dat je het erkent, dat je het beleidt. Dat je zegt, ja, Heer God, het was weer stom van me. Dat had ik niet moeten doen. En dan vergeeft God jou je zonde. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De tekst gaat verder, vers 10. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Dat is het leven van een christen, hoe die omgaat met zonde. Je zondigt, maar God rekent het je niet meer toe. Hij denkt er ook niet meer aan, want hij kijkt naar je hart. En als je hart erop gericht is om gehoorzaam te zijn, dan ben je een man of een vrouw naar Gods hart. Maar goed, we worden verlost. De Heer Jezus Christus is gestorven voor jou aan het kruis van Golgotha. Je hebt je laten dopen. Jullie laten je zo meteen dopen. Je bent gedoopt tot zijn dood. Je bent samengegroeid met hetgeen gelijk is aan zijn dood. Hoe moet ik nu verder? Hoe moet ik dat leven gaan leiden na mijn doop? Nou, het antwoord is, kom meteen in de dienst van God. Kom meteen in de dienst van God. Want de vergeving en de verlossing is van het kwaad is een geweldig iets. Maar er zit wel een leegte in je. Weet je, zonde is eigenlijk best leuk, hè? Het is spannend, het is avontuurlijk. En als je niet meer mag zondigen, dan krijg je een saai leven. Dan zeg je, ja, het is natuurlijk wel beter voor me. Maar toen ik nog een heleboel gekke dingen deed en uitging in het leven en vrije seks had, eigenlijk was het leven veel spannender. Dat komt omdat je die leegte ervaart en denkt van, ja, maar vroeger was het beter. En dus moet je je leven gaan vullen met iets anders, wat beter is, wat mooier is, wat fantastischer is, wat avontuurlijker is, wat sterker en krachtiger is dan dat oude, saaie, zondige leven wat je hier in de binnenstad van Groningen kwijt kan. En de wereld snapt dat niet, hoor. Maar ik hoop dat jij het gaat begrijpen, dat je iets anders nodig hebt en dat is in dienst van God komen. En dat is het meest fantastische leven wat je kan bedenken, want dan zie je het aangezicht van de Heer Jezus Christus, dan zie je zijn liefde en dan proef je zijn genade. En dan gaat dat als ware helemaal door je leven heen spelen. Romeinen 6 vers 13 en 14 zegt, stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Dat zegt Paulus tegen de mensen die gedoopt zijn, want Romeinen 6 gaat over de doop. En denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Want de zonde mag niet langer over u heersen. Deze tekst maakt er meteen al duidelijk dat na de doop de zonde nog steeds een bepaalde macht in je leven wil krijgen. Maar geef er niet aan toe. En stel je dus zelf niet in dienst van dat onrecht, maar stel je in dienst van God. En denk aan jezelf als levende en niet als dode. Dat is het verschil. En jullie kunnen vanavond, na de doop, kunnen jullie zeggen, je kan me aan mezelf denken als iemand die leeft voor God. Want we hebben je straks, als die oudsten je onderdompelen, trekken ze je er ook weer uit en dan sta je op in een nieuw leven. Je wordt gedoopt om een nieuw leven te leiden. En je staat altijd onder een verplichting, mensen. Of van de zonde, of je bent de slaaf van de zonde, of je bent de slaaf van Jezus. En Jezus zegt, ik zal jullie niet langer slaven noemen, ik noem je mijn vrienden. De gevolgen van de dienen van God wordt het duidelijk zichtbaar in het contrast met je oude leven. Romeinen 6 vers 16 staat, wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Wil je een vrij mens zijn? Wil je de vrijheid van de zonen van God proeven en kennen en uitleven? Moet je niet in dienst van de zonde komen. Dat leidt tot de dood. Weet je, want zonde, dat heeft wel wat avontuurlijks en iets bijzonders. Als je het gedaan hebt, dan voel je je vies en naar en ellendig. Die kater, die komt altijd. Als je God dient, dan kom je in de vrijheid van de zonen van God te staan. En dat is pas leven. Het wordt denk ik het meest zichtbaar in onze relatie met geld en met bezit. Jezus heeft het zo gezegd in Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. En jullie kunnen God gewoon niet dienen en de mammon. Het gaat niet samen. En als een van onze trickers in het rijke Westen, want we zijn allemaal rijk, ook al heb je misschien maar een bijstandsuitkering, maar dan heb je toch stukken beter dan de mensen in Afrika, die niet eens weten of ze morgen het eten hebben. Wij zijn rijk. En als je hele houding en hele richting daarop gericht is, om meer te krijgen, om het beter te krijgen, om mooiere auto's en grotere dingen en mooiere huizen en langere vakanties en betere caravans en weet ik wat allemaal. Als je daarop gericht bent, dan dien je God niet. Dat is een lastige, hè? Een hele lastige. Want op een of andere manier zitten we vast aan geld. Hoeveel van jullie hebben dan niet ooit gedroomd om een keer de lotto te winnen of de staatsloterij of zo? Wat zou ik kunnen doen met een miljoen? Nou, ik droom er wel eens van hoor. Ik denk, oh jongens, dat ga ik weer. Want we hebben een neiging om de mammon te dienen. Omdat dat ons onafhankelijk maakt van God. Maar God geeft veel meer. Veel meer dan de lotto en de toto en alle loterijen bij elkaar kunnen geven. Geldmacht is dodelijk. God geeft het leven. God geeft liefde. Dat is geen woord, dat is een ervaring. En elk mens heeft een fascinatie voor beloning en voor erkenning. En als de Almachtige en de Eeuwige God tegen jou zegt: ik hou van jou, ik heb je lief, ik ben helemaal gek van jou. Ik ben helemaal gepassioneerd over jou. Dat is God hoor. God is gepassioneerd over jou. Wat zit je dan te zoeken hier in de binnenstad? Om uit te gaan. Om te gaan stappen. Om dingen te gaan doen die je alleen maar een kater bezorgen. Gods loon is veel groter. Het laatste vers van Romeinen 6 is dan ook: het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus in onze Heer. Weet je, wat ik jullie probeer duidelijk te maken, is dat jullie nu je gedoopt bent over een paar minuten, dat je niet op dezelfde wijze je leven verder leeft. Maar dat je het aangezicht van Jezus gaat zoeken. Dat geldt voor alle mensen die gedoopt zijn, ook voor mij. Zoek het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Bid dat Hij zich aan je openbaart. We hebben allemaal onze problemen, allemaal onze zorgen, allemaal onze moeite. En ze verdwijnen als sneeuw voor de zon in het aangezicht van Christus. Dat is geen theorie, dat is geen mooie theologie, dat is niet een mooie zin uit de Bijbel. Het is werkelijkheid. Als wij Jezus zien, dan verandert er wat. Als wij gehoorzaam willen zijn, dan gebeuren er bijzondere dingen. Toen de Heer Jezus Christus gehoorzaam was in de doop van Johannes de Doper, waar die helemaal niet aan gehoorzaam hoefde te zijn, want hij was helemaal niet zondaar. En dat was een doop tot vergeving van zonde. Dan laat hij zich dopen. En als je uit het water omhoog komt, dan komt er een duif naar beneden. Tenminste, dan komt de Heilige Geest op hem als een duif. En dan klinkt er een stem. God spreekt. En wat zegt die stem? Dit is mijn geliefde zoon. Weet je, als jij gehoorzaam bent, dan komt Gods stem in je hart. En zegt: ik hou van jou. Willen jullie alsjeblieft gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus Christus? Weet je, ik vraag niet of je je laat dopen of je weet ik veel wat gaat doen. Ik vraag of je gehoorzaam wil zijn aan de Heer Jezus. Want dat is het leven. Ik ben het leven, zegt Jezus. En niemand komt bij de Vader dan door mij. Ja? Kan je daar amen op zeggen? Amen.